De schriftlezing is 2 Koningen 6, vers 8 tot en met 23.
En de koning van Syrië voerde krijg tegen Israël en beraadslaagde zich met zijn knechten, zeggende: mijn legering zal zijn in de plaats van zulk een. Maar de man Gods zond heen tot de koning van Israël, zeggende: wacht u dat gij door die plaats niet trekt, want de Syriërs zijn daarin afgekomen. Daarom zond de koning van Israël heen aan die plaats, waarvan hem de man Gods gezegd en hem gewaarschuwd had, en wachtte zich al daar, niet eenmaal, nog tweemaal. Toen werd het hart van de koning van Syrië onstuimig over deze handel, en hij riep zijn knechten en zei tot hen: zult gij mij dan niet te kennen geven wie van de onzen zij voor de koning van Israël? En een van zijn knechten zei: nee, mijnheer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, geeft de koning van Israël te kennen de woorden die gij in uw binnenste slaapkamer spreekt. En hij zei: gaat heen en ziet waar hij is, dat ik zende en hem halen late. En hem werd te kennen gegeven, zeggende: zie, hij is te Dothan. Toen zond hij daarheen paarden en wagens en een zwaar heer, welke desnachts kwamen en omsingelden de stad. En de dienaar van de man Gods stond zeer vroeg op en ging uit. En zie, een heer omringde de stad met paarden en wagens. Toen zei zijn jongen tot hem: ach, mijn heer, hoe zullen wij doen? En hij zei: vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: de Heere, open toch zijn ogen, dat hij zie. En de Heere opende de ogen van de jongen, dat hij zag. En zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Als zij nu tot hem afkwamen, bad Elisa tot de Heere en zei: sla toch dit volk met verblindheden. En hij sloeg hen met verblindheden naar het woord van Elisa. Toen zei Elisa tot hen: dit is de weg niet, en dit is de stad niet. Volgt mij na, en ik zal u leiden tot de man die gij zoekt. En hij leidde hen naar Samaria. En het geschiedde, als zij te Samaria gekomen waren, dat Elisa zei: Heere, open de ogen van deze, dat zij zien. En de Heere opende hun ogen, dat zij zagen. En zie, ze waren in het midden van Samaria. En de koning van Israël zei tot Elisa, als hij hen zag: zal ik hen slaan? Zal ik hen slaan, mijn vader? Doch hij zei: gij zult hen niet slaan. Zoudt gij ook slaan die gij met uw zwaard en met uw boog gevangen had? Zet hun brood en water voor, dat ze eten en drinken en tot hun heer trekken. En hij bereidde hun een grote maaltijd, dat zij aten en dronken. Daarna liet hij hen gaan en zij trokken tot hun heer. Zo kwamen de bende van de Syriërs niet meer in het land Israël.
Geliefde gemeente, ik moest denken bij de voorbereiding van deze bijbellezing aan Anne van der Bijl. Vorige week is de nieuwe ranglijst gepubliceerd van Open Doors. En Anne van der Bijl, die daar een middel in is geweest, ook bij die stichting en zo ook in het Koninkrijk van de Heren, bad het beroemd geworden smokkelaarsgebed. Toen hij bijbels ging smokkelen met zijn blauwe Volkswagen kever. En hij moest de grens passeren naar Oost-Europa. En toen kwam hem in gedachten de Heere die op aarde de blinden ziende maakte, is toch ook in staat om zienden blind te maken. En dat werd het smokkelaarsgebed. En de Heere heeft zich heel vaak betoond daarin de hoorder van de gebeden te willen zijn. En dat maakt direct al duidelijk: deze God leeft nog. En ook vanavond hebben we te maken met de openbaring van de verbondsgod. Die werkt voor mensen, maar die ook werkt in mensen. Die zich niet alleen maar openbaart als de God van het verbond, de Heere met hoofdletters, maar die zich ook openbaart als de Heere der Heerscharen, de God aan wie de legioenen en miljoenen engelen ter beschikking staan. En we beluisteren de boodschap van deze geschiedenis vanuit het thema Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. Eerst de uitleg en dan enkele lijnen van toepassing. We zijn in de 9e eeuw voor Christus en de koning van Syrië, waarschijnlijk Ben-Hadad de derde, is de tegenstander van Israël. Nee, het is geen officiële oorlog, maar er zijn wel telkens schermutselingen aan de grens, zoals ze er tussen Rusland en Oekraïne ook al waren voordat het echt oorlog werd. En als we de Bijbelse gegevens op ons laten inwerken, dan blijkt Israël wel zeer verzwakt te zijn. Het tienstammenrijk, het Oost-Jordaanland is onder Syrische invloed, Galilea en de Syriërs, ze komen zelfs tot in Dothan. En koning Ben-Hadad bespreekt met zijn knechten, zijn legerleiding, aanvalsplannen, plannen om strooptochten te ondernemen. Maar wat gebeurt er dan? De Heere is zo goed dat hij aan Elisa, de man Gods, bekend maakt wat de vijandelijke koning wil doen. En van plan is om zijn volk, het volk van de Heere, schade te doen. En dat is iets van de onverdiende goedheid. Iemand noemde het de voorkomende genade van de Heere. Hij zorgt al voor een volk dat zijn zorg niet verdient en er ook niet om vraagt. Want Joram is koning van Israël. En Elisa heeft eerder al gezegd in 2 Koningen 3... toen hij Joram zag, zoek het maar uit, zoek het maar bij de profeten van uw vader en van uw moeder. Het is dat Jozefat hier staat, maar anders zou ik u aan uw lot overlaten. Maar de Heer is zo goed, hij laat zijn volk niet aan hun lot over. Er is ook onder het tienstammenrijk een overblijfsel vanwege de genadige verkiezing van God. En Elisa is op zijn volk betrokken. Hij is ambtsdrager. Hij is profeet. Maar hoe het met zijn volk gaat, laat hem niet onbewogen. Dat blijkt ook uit 2 Koningen 8. Als hij naar Hazael moet gaan. En Hazael zal verschrikkelijke dingen gaan doen. En dan breekt hij in tranen uit als hij zich voor de geest ziet komen dat er jonge kinderen worden verpletterd en zwangere vrouwen worden opengesneden door de Syriërs. En omdat Elisa van zijn volk houdt, weet hij zich ook gedrongen om wat de Heer aan hem bekend maakt met zijn volk en in dit geval via de koning te delen en kenbaar te maken, ook met het oog op de veiligheid van zijn volk. En het is ook de liefde die hier waarschuwt en die hier ook tegen de koning zegt, pas op dat u door die plaats niet trekt, want de Syriërs zijn daarheen afgekomen. En nu zijn er twee vertalingen die genoemd worden door de uitleggers. Aan de ene kant een waarschuwing, passeer daar niet, want het is daar gevaarlijk. Maar het kan ook weer gegeven worden, sla dat niet over en pak dan juist het gevaar aan. Hoe dan ook, de plannen van de koning van Syrië worden in Israël bekend. En telkens als de koning van Syrië plannen heeft gemaakt, mislukken die plannen. En dat zit de koning van Syrië dwars. Dat zint hem totaal niet. Zijn hart, en dat is de reactie die ons wordt beschreven, zijn hart wordt onstuimig over deze handel. En er is een briefing, er is een intern overleg. En hij kijkt de kring rond van zijn officieren, van zijn generaals. En hij zegt, wie hult er hier met de vijand? Er is sprake van verraad, zo meent hij. Maar dan is er toch één die de moed heeft en die het ook eerlijk zegt, meneer koning, dat is niet waar. Niemand van ons hult met de vijand, we zijn allemaal trouw aan u, maar aan de andere kant, daar is Elisa, de profeet die in Israël is. En we weten niet, gemeente, hoe dat bekend is geworden. De geschiedenis van Naaman, 2 Koningen 5, heeft daar ook al van gesproken. Dat meisje dat aan haar meesteres vertelde, was mijn heer maar bij de profeet. En hoe dat verder gegaan is met Naaman die genezen teruggekeerd is, we weten het niet. Maar het zou zomaar kunnen dat dat in Syrië bekend geworden is. Zeker bij defensie. Naaman die zo geliefd was en die zo bekend was, die is genezen geworden. En dat had te maken met die profeet. En dat er hier een is die zegt, ja koning, laten we dat niet vergeten. Die profeet die is daar nog steeds. En zo is er dus geen sprake van verraad. En kennelijk is dit voor Ben-Hadad ook een overtuigende verklaring van de mislukking van zijn plannen. Maar daar legt hij zich zomaar niet bij neer. Hij denkt niet, nou dan is het een verloren zaak om tegen Israël te strijden, want zij hebben de profeet. Nee, hij vaardigt een opsporingsbevel uit. Ga heen, zie waar hij is, dat ik zend en hem laat halen. Of die hem ook wil doden, staat er niet bij, maar dat zou zomaar kunnen. In ieder geval, Elisa wil hij in zijn handen hebben. Elisa is op dat moment in Dothan, 20 kilometer ten noorden van Samaria. En als dat bekend wordt bij de Syriërs, dan klinkt het commando om Dothan te omsingelen met paarden en wagens en een zwaar leger. En dat om één man te pakken te krijgen. Kennelijk heeft Ben-Hadad wel een bepaald respect en een bepaalde indruk als het gaat om de persoon van Elisa. En Dothan wordt omsingeld, belegd, hermetisch afgesloten. En daar zit Elisa dan, in Dothan. En dan is het de vraag, wat gaat hij doen? 'S Morgens vroeg wil hij samen met zijn dienaar Dothan weer verlaten. En dan blijkt het, als ze de stad uit willen gaan. En zie, en je ziet ze daar allemaal, al die ijzeren wagens, met al die paarden en al die soldaten, omsingeld. Een leger omringde de stad. En die dienaar van Elisa, waarschijnlijk opvolger van Gehazi, die hem helpt en bedient, die zegt, meneer, wat moeten we? En Elisa reageert. Niet neerbuigend, maar allereerst geruststellend. De jongen die is bang. De schrik slaat hem om het hart. Hij ziet geen uitkomst. Jongen, vrees niet. En hij legt uit waarom. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Ja, Elisa ziet die paarden wel. En hij ziet die wagens wel. Hij sluit zijn ogen niet voor de werkelijkheid. Maar zijn werkelijkheid is groter dan de paarden en de wagens die Dothan omsingelen. Dit is niet heel de werkelijkheid. De Heere is bij hem, ter bescherming. En dat zegt hij ook tegen zijn jongen. Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Maar naast dat hij dit tegen zijn jongen zegt, dit belovende woord, weet hij ook, er is maar één manier dat de jongen gaat zien wat ik zie. En dat is het gebed. Hier helpen niet veel woorden, hier helpt ook geen opwekking. Kijk eens wat beter, zie je dan niet dat de Heere met ons is? Hij blijft ook niet preken. Maar als hij het gezegd heeft, die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn, gaat de man Gods in gebed. Want Elisa kan de jongen de ogen niet openen. Maar hij roept de Heere aan. Heere, open toch zijn ogen, dat hij zie. De Heere alleen kan er oog voor geven. De Heere alleen kan er zicht op geven. En de Heere wil er ook zicht op geven. Wie hij wil zijn, voor wie hem vrezen. En dan blijkt het, dan gebeurt het op het gebed, dat de jongen het gaat zien. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij dat de berg, de heuvel waarop Dothan is, helemaal vol is van vurige wagens en vurige paarden. En dat zich dat allemaal toespitst rondom Elisa. Vuur herinnert aan de hemel, aan de God van de hemel. En zoals Elia met een vurige wagen en vurige paarden ten hemel voer, zo is de Heere ook de God die rondom Elisa diezelfde vurige wagens en vurige paarden stuurt. En de jongen mag het weten, Elisa en ik met hem, we zijn wel bewaard. We krijgen veel meer dan een beschermengel. Maar er is een leger, een hemels leger, om ons heen. En als ze dat hebben gezien en daardoor vertroost zijn, kunnen ze Dothan verlaten. En dan komt het Syrische leger wel op hen af. En dan is daar opnieuw het gebed van de profeet. Tot de Heere. Sla toch dit volk met verblindheden. Uit die ene gebedsverhoring heeft Elisa moed geput om nog meer van de Heere te vragen. En om nog meer van de Heere te verwachten. En zo heeft hij gebeden om verblinding van de ogen van de Syriërs. Die kwamen om hem mee te nemen en daarna zijn volk, het volk van de Heere, schade te berokkenen. En ook dit gebed wordt verhoord, hun blik wordt vertroebeld en ze worden ziende blind. Zoals dat al op andere momenten in de geschiedenis ook gebeurde, in Sodom bijvoorbeeld. Ze zijn niet helemaal zo dat ze niet zien, maar ze kunnen niet meer onderscheiden wie ze voor zich hebben en waar ze zijn. En de naam van Elisa de Heere, mijn God heeft geholpen, mijn God geeft heil, wordt opnieuw bewaarheid. En als dat dan gebeurd is, gaat hij met hen in gesprek. Dit is de weg niet, dit is de stad niet, volg mij na, ik zal u leiden naar de man die gij zoekt. En hij leidt hen naar Samaria. Is er sprake van een krijgslist? Of zit er ook waarheid in? Uiteindelijk moet u mij toch niet hebben, maar Joram? En moet u daarom ook niet in Dothan zijn, maar in Samaria? Hoe dan ook, daar gaan ze. Elisa en zijn jongen voorop. En al die belegeraars, ze maken rechtsomkeert. Ingerukt mars. Achter de profeet aan. achter de man Gods aan. 20 kilometer van Dothan naar Samaria zuidwaarts. En hij leidt hen de hoofdstad van het 10-stammenrijk binnen. Het is de omgekeerde wereld. Ze wilden hem meenemen. Maar hij neemt hen mee. En als ze dan die stad binnen zijn. En wat moet dat geweest zijn voor die mensen? Wat moet dat geweest zijn voor die wachter op de muur? Die ze daar aan ziet komen. En die dat gemeld heeft aan de koning. En die dat gemeld heeft aan de anderen in de stad. Dat moet bijzonder geweest zijn. Dat hele leger dat binnentrad als een defilé. En wat moet dat geweest zijn voor de kinderen, voor de jongens en meisjes. Om de tanks van die dagen binnen te zien rijden in Samaria. Maar het gebeurde. En dan op het gebed en de koning zal erbij zijn geweest en Israëlische soldaten. Dan gebeurt het dat ze hun gezichtsvermogen weer terugkrijgen. De Heere opent hun ogen opnieuw. En ze zijn in het midden van Samaria. En daar ligt iets van schrik in. De koning van Israël die ziet zijn kans schoon. Zal ik toeslaan, mijn vader? En zijn woorden getuigen van respect. Hij spreekt hier dan toch maar Elisa aan als mijn vader. Zoals Elisa zelf sprak over Elia. Maar nee, dat zult u niet doen. Zoudt u hen slaan die u met uw zwaard en uw boog gevangen had? Zet hun brood en water voor dat ze eten en drinken en tot hun heer trekken. Het oorlogsrecht is van toepassing. En ook krijgsgevangenen, daar mag je niet alles mee doen wat je wilt. En bovendien heeft u ze zelf niet eens gevangen genomen. Het gebeurde wel, net als bij David, dat er 1/3 deel van de koningen van de overwonnenen werd gedood. En daarin was David nog veel barmhartiger dan de Oosterse vorsten. Maar hier gaat het anders. Elisa geeft aan de koning een ontwapenende opdracht. Geef ze brood en geef ze water. Dat kunnen ze wel gebruiken na die 20 kilometer. En laten ze dan naar hun heer trekken. Zonder mij. Onverrichte zaken terug. Missie mislukt. Opnieuw terug naar Ben-Hadad. En opnieuw luistert de koning naar de profeet. En hij zet de soldaten uit Syrië een royale maaltijd voor. En daar gaan ze. En ze laten het nu wel achterwege om hun strooptochten uit te voeren. En een zekere rust wordt ongevraagd en onverdiend aan Israël geschonken. En hoe heeft de Heere hier dan in gesproken, gemeente? Hoe is zijn hand in de geschiedenis? In de geschiedenis van het heil. Maar ook in de geschiedenis van de wereld. Hoe is zijn hand in de geschiedenis van de kerk? En hoe is zijn hand ook in de geschiedenis van ons persoonlijk leven? En dan enkele lijnen van toepassing. De eerste lijn is deze. In het luisteren naar de man Gods is zegen gelegen. En in het gehoorzamen aan de man Gods. Want zo wordt Elisa hier meerdere keren genoemd. In vers 9, in vers 10 en in vers 15. De man Gods. En ook profeet. In vers 12. Iemand die in de raad van God staat. Die luistert naar het woord dat de Heere spreekt en dat ook weer doorgeeft. Zoals de Heere tegen Mozes zegt, Aaron, uw broer, zal uw profeet zijn. Het woord horen en doorgeven. Mond Gods nageluisterd te hebben. En moeten we dan de lijn doortrekken naar de dienaren van het woord? Ik denk dat we nog veiliger gaan, gemeente, als wij tegen elkaar zeggen, wij hebben het profetische woord. Dat zeer vast is. En u doet wel als u daarop acht neemt, als op een licht schijnend in de duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. En wij hebben van de Heere ontvangen de hoogste profeet en leraar, de Heere Jezus Christus, gezalfd met de Heilige Geest, die ons de wil en raad van God tot onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. En we ontvangen zegen als we leren luisteren naar zijn stem en als we leren gehoorzamen aan zijn opdracht. Hij heeft als geen ander in de raad Gods tot onze verlossing gestaan. En hij heeft die raad ook aan ons verklaard. Laat dat de eerste lijn zijn, gemeente, om ter harte te nemen vanuit deze geschiedenis in het luisteren naar de man Gods en het gehoorzamen aan zijn woord is zegen gelegen. Het omgekeerde is ook waar. Als we het woord in de wind slaan, heeft het geen dageraad. Persoonlijk niet, kerkelijk niet, landelijk niet, wereldwijd niet. Maar ook vanuit deze geschiedenis die we mogen lezen bij de lamp van het Nieuwe Testament, wordt het ons toegeroepen. Hoort hem. En is dat geen wonder? Dat hij juist gekomen is, ook als profeet, om ons te verlossen van onze onkunde. Zonder dat profetische onderwijs zouden we reddeloos verloren zijn en ook reddeloos verloren blijven. En de beloften van de profeten die God aan Israël had gegeven in Deuteronomium 18, wordt door Petrus in Handelingen 3 betrokken op de allerhoogste profeet en leraar. En Petrus heeft er toen bij gezegd: de Heere uw God zal u een profeet verwekken. Uit uw broederen, gelijk mij, dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. En waar ligt de zegen dan in? In bekering van het verbondsvolk. Daarin dat hij u afkeert van uw boosheden. Laten we zo zijn stem ter harte nemen. Een tweede lijn is deze. Dat is de belofte van Gods nabijheid beleven vraagt om geopende ogen. De belofte van Gods nabijheid beleven vraagt om geopende ogen. Ja, de Heere is nabij. De ziel die tot hem zucht en hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En dat is ook wat zijn naam zegt. Heer, met hoofdletters, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal, ik ben erbij. De God in de brandende braambos, vuur van de hemel, een verterend vuur en toch niet verteerd. De Heere is nabij in zijn liefde en zijn macht onderstreept hij door de engelen te laten zien. En die engelen, die zien we alleen als we ze in Bijbels licht zien. Is dat dan nodig? Het is de goedheid van de Heere dat hij het zo uittekent, dat hem legioenen en miljoenen engelen ter beschikking staan, zoals Christus in Gethsemane het ook zegt. Ik zal de Vader kunnen bidden, en zou hij mij dan niet legioenen engelen kunnen sturen om mij bij te staan? De belofte is er van de Heere voor zijn volk. Ik ben met u al de dagen en mij is gegeven alle macht. Maar om die belofte van Gods nabijheid te beleven, zijn geopende ogen nodig. Waarom? Omdat we van nature er blind voor zijn. Ook als we dicht bij de man God zijn, kan het zo wezen dat we het nog niet zien. Als we dicht bij Christus zijn, als hij onder ons is in de bediening van het woord, kunnen we er nog steeds blind voor zijn. En daarom is het gebed zo nodig. Van Psalm 119. Heere, wilt u de blinddoek van mijn ogen afdoen, opdat ik aanschouwe de wonderen van uw woord en wet. Daarom is daar een apostel Paulus die we horen bidden voor de gemeente van Efeze. In Efeze 1, dat machtige gebed waar hij op de knieën gaat. En wat horen we dan en wat lezen we dan? Ik houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring in zijn kennis, namelijk verlicht de ogen van uw verstand, opdat u mag weten welke de hoop zij van zijn roeping, de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en welke de uitnemende grootheid van zijn kracht zij aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Wat een rijkdom. Wat een geweldig geschenk. Wat een troost en kracht voor ieder die de Heere vreest. Die met ons zijn, zijn meer dan die met hen zijn. Ons staat een sterke held terzij die God ons heeft verkoren. Maar om het te zien en om het te beleven, een geopend oog nodig. En dan is het wel de roeping, en dit is een heel mooi pareltje, hoe dan een oudere in dit geval samen met een jongere uit de gemeente met elkaar spreken. Zo'n oudere die daar zegt tegen de jongeren, vrees niet. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. In de belofte zegt hij het al, die bij ons zijn, ook bij jou. Maar tegelijk, om het te beleven. Een gebed, open zijn ogen. Laat er zo ook veel gebed zijn. Deze God leeft nog. Met de Heere in de meerderheid. En de Heere is veel groter. En de volgende lijn vloeit hier wat uit voort. En dat is de kracht van het gebed. Van Elia wordt het met naam en toenaam gezegd door Jacobus. Elia was een mens van gelijke beweging als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet. En hij bad een gebed dat het zou regenen. En het regende. Maar van Elisa kan hetzelfde gezegd worden. Hij heeft gebeden om opening van de ogen. Allereerst voor zijn jongen. En hij heeft uit die gebedsverhoring, uit die bevinding ook weer extra moed geput om verder te bidden tot verblinding. En dan daarna bidt hij weer opnieuw om opening van de ogen van de Syriërs. En zo is er zoveel kracht in het gebed. De Heere wil gebeden zijn. En op, nee niet om, maar wel op ons noodgeschrei grote wonderen doen. En dan gaan de dingen samen, woord en geloof en gebed. En dan gaat er een wereld open. De Heere opent de ogen der blinden. En dan wordt je werkelijkheid groter dan de dingen die je ziet. En we horen het de apostel zeggen. De dingen die je ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die je niet ziet zijn eeuwig. En de Heere, hij zegt het. Ik wil op het gebed mijn ogen zalf geven aan mensen die nog blind zijn. En de Heilige Geest is de grote eye-opener. Hoe groot is uw werkelijkheid, gemeente? Hoe groot is uw werkelijkheid? Heeft u oog gekregen voor de strijd der geesten? De machten uit de afgrond, maar ook de machten en krachten uit de hemel. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten en de geestelijke boosheden in de lucht. Hoe groot is uw werkelijkheid? Misschien zit er iemand in de kerk of luistert er iemand mee die zegt, nou, ik zit helemaal in mijn eigen bubbel. Maar ik weet hem ook helemaal omringd door die ziekte, aan bed gebonden. En het lijkt wel of die ziekte zijn tentakels steeds nauwer om me heen slaat en mij steeds meer in de greep krijgt. En een ander die zegt, ik weet me helemaal omringd door zorgen. En als ik 's ochtends mijn bed uitstap en ik kijk mijn leven in, de stad van mijn leven, dan zie ik me omringd door 1000 zorgen en 1000 doden en die kwellen mijn angstvallig hart. En nog weer een ander die zegt, ik voel me aangegrepen door zonden, fel benepen, een Heer niet te overzien, die ik veel minder dan mijn hoofd haar tellen kan. Zij doen mijn krachten vlien. Hoe groot is uw werkelijkheid? Alleen maar wat u ziet? Of wil de Heere u ook vanavond meer laten zien? Groter dan de helper is de nood toch niet. Na het duister volgt het morgenrood. En is er in de Heere en in zijn Zoon niet meer macht om u te redden dan in uw zonde, om verloren te laten gaan? Is het niet waar dat u ook in dat licht mag gaan leren, biddend en worstelend, die rijkdom die er bij Christus is voor een arme zondaar? En als u zich misschien wel aangegrepen weet door omstandigheden of noden of zonden, roep dan deze God aan. En misschien doet u dat wel, juist als het even of al heel lang zo zwaar is. Let, Heere der legerscharen, let. Op mijn noodmoedig smeekgebed, ai, laat mij niet van druk verkwijnen. Maar wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En dat wordt hier ook onderstreept, de kracht van het gebed. Een vierde lijn, gemeente, is de triomf van het woord en het appel dat daarvan uitgaat. De triomf van het woord. En het appel dat daarvan uitgaat. Je zou kunnen zeggen, Elisa als man Gods is de belichaming van het woord. En hij neemt hen gevangen, de Syriërs. Die vijandelijke machten en krachten, die worden door hem aan de zegenkar gebonden. En is er zo ook niet de triomf van het vlees geworden wordt. Ja, we kunnen het betrekken op het hart. Hoe de Heer als hij koning wordt in ons hart en leven, ook onderwerpelijk in ons hart alle krachten en gedachten ondergeschikt gaat maken aan zijn genadeheerschappij. Maar mogen we ook niet hierin iets zien hoe dat het woord overwint over alle machten en krachten, zoals we dat ook lezen in Colossenzen 2. Hoe dat de Heere Jezus Christus de overheden, de machten uitgetogen heeft en die in het openbaar tentoongesteld en ze over hen heeft getriomfeerd. Is de duivel niet te kijk gezet op Golgotha toen hij dacht en ook wel de hiel van Christus vermorzelde, werd toch zijn kop vermorzeld. Christus heeft de machten onttroond en overwonnen. En hij bindt alles aan zijn zegenkar. En daar gaat een appel van uit. Het moet wat geweest zijn voor deze Syriërs. Toen ze hun gezichtsvermogen weer terugkregen. We zijn in Samaria. En er werd een appel gedaan op deze ongelovige heidenen tegen de God van Israël. Is niet te strijden, wie zich daartegen blijft verzetten, zal uiteindelijk verliezen en omkomen. Maar er ging ook een appel uit op dat ongelovige verbondsvolk dat daar in Samaria Elisa zag komen met al die Syriërs in zijn kielzog. Joram, zie je dat nu, wie er God is? En dat je bij die Baals van je ouders niet moet wezen? Legerleiding van Israël, zie je het nu, wie er God is in Israël? Jongeren in Samaria, je staat daar te kijken naar al die paarden en die wagens en die buitenlandse soldaten die daar binnenkomen, maar zie je dan ook dat de Heere God is in Israël, dat je niet mee moet gaan met de Baaldienst? En zie je de goedheid van de Heere daar niet in? Proef je zijn goedheid niet? Hij doet het ongevraagd. Hij doet het onverdiend. En dat Israël zo verzwakt was, was dat geen oordeel van de Heere? En het appel klinkt op Joram, die hier wel respectvol is, maar verderop toch weer een andere toon aanslaat. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Er kunnen er in ons leven ook niet van die momenten zijn, gemeente. Niet alleen maar via dit woord, dat ook, maar dat de Heer soms ook duidelijk maakt dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat we ook opgeroepen en gedrongen worden. Alle knie zal zich voor hem buigen en alle tong zal hem belijden. Jezus Christus is de Heere tot heerlijkheid van God de Vader. En als u nog niet voor hem door de knieën ging, laat het dan vanavond mogen gebeuren. De Heere is het waard. En u bent er goed mee. Laat hij ook u aan zijn zegenkar mogen binden. Die weg bij de Heere vandaan is heilloos. Maar die weg achter de Heere aan is heilzaam. Het woord overwint. En dan de laatste lijn. Overwin het kwade door het goede. Hoe gaan die Syriërs naar huis? Ze zijn onthaald. En dan trek ik de lijn niet naar de geestelijke strijd. Daarin moet het vlees gekruisigd worden. Maar ik wil de lijn trekken naar: indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. En indien hij dorst, zo geef hem te drinken. Spreuken 25, Matthäus 5, bid voor degenen die u vervolgen, Romeinen 12. Want dat doende zult u kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Is dat ook niet de roeping van de kerk en van een christen in de wereld? Goed doen aan alle mensen, meest aan de huisgenoten des geloofs. En op die manier heeft de God van Israël bemoeienis met Syrië. Dat had hij toen, via dat dienstmeisje van Naaman, bemoeide hij zich al met het Syrische volk. En nu voor deze maaltijd wordt het Syrische volk onthaald door de God van Israël. En telkens weer zijn daar van die momenten, Matthäus 4. En zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië. En ze brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren. En hij genas hen. De God van Israël breidt zijn handen uit naar het volk buiten Israël. En zo is dat gemeente na Pinksteren nog veel duidelijker geworden. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Maar God schakelt zijn kerk daar wel bij in. En hij wil zijn kerk ook leren om soms ontwapenend in de wereld te staan. Soms kan dat voor een opvoeder een geschenk zijn als je een keer iemand hebt die alleen maar in verzet is en je verrast dan zo'n dwarse puber of noem het maar op een ontwapende manier. Dan is ineens het verzet gebroken. Nou, zo kan het ook in een werkomgeving zijn. En zo is het ook de roeping van de kerk om te dienen in de wereld. Ontwapenend. Waarom? Omdat de Heer je eigen wapens heeft afgenomen. Je de wapens van verzet hebt ingeleverd. En als je dat hebt geleerd en telkens weer leert, dan ga je de apostel Paulus ook weer begrijpen. De wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig. Door God tot nederwerping der sterkten. En ook op deze manier worden de overleggingen terneergeworpen. En alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God en alle gedachten worden gevangen gelegd tot de gehoorzaamheid van Christus. Amen.